Dit is de zondagochtenddienst van 19 november 2023. De boodschap wordt gebracht door Jacob Janssens.
Zo, goedemorgen. We hebben mooie liederen gezongen, geprezen tot in eeuwigheid. Zo, mag je wel, we zijn al begonnen. Dat gaat eeuwig door, onze Heer. Ja, gaat eeuwig door. En mij viel een regeltje op in een lied. Uw woord gaat de schepping door. En dat is denk ik waar ik vanmorgen ook iets over wil zeggen. Het woord van God gaat de schepping door. En dat gaat vanmorgen ook. Ik heb een boek uitgezocht. Een briefje. Eigenlijk een heel klein briefje. De brief aan Filemon. De brief aan Filemon. Even kijken. Die werd op een gegeven moment bezocht bij Filemon door een zekere Tychicus en Onesimus. Ik lees dat even voor uit de Colossensebrief 4, vers 7 tot 12. Dat mag je, laat hem even, dat is gewoon een inleiding. Colossense 4, vers 7. Tychicus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in het werk voor de Heer, zal u alles over mij vertellen. Mij is dan Paulus, hè. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om uw moed in te spreken. Hij zit zelf in de gevangenis, Paulus, op dat moment. Moed inspreken. Eigenlijk moet hij de moed hebben om vol te houden. Maar hij zegt het ook tegen degene waar die brief naartoe moet. Hij stuurt Tychicus dus samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broer, die een van u is. Zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat. Dus Tychicus en Onesimus. Hij stuurt ze naar Colosse. En Colosse, daar woont Filemon. En die ga ik beginnen met jullie te lezen en dan loop ik een beetje doorheen. Filemon gaat over dat Paulus een brief stuurt over Onesimus. En dat is een slaaf. Goed. De brief aan Filemon. Van Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus. En van onze broeder Timotheus aan de geliefde medewerker Filemon. Aan onze zuster Apphia en onze medestrijder Archippus. En aan de gemeente die in uw huis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat is een aanhef, dat is een begin. Maar hij zegt er een paar dingen, dat vind ik wel belangrijk. Hij schrijft aan Filemon, daar is die brief ook aan gericht. Intussen schrijft hij ook aan Apphia, een zuster, en Archippus. En aan de gemeente die bij hun aan huis is. Moet je even voorstellen, Filemon krijgt die brief en die moet hij voorlezen aan de gemeente, maar het gaat over hemzelf. Dus het is een beetje alsof ik het voorlees over mezelf, hè, dat ik door Paulus aangesproken word. Daar vind ik wel even over nadenken. Dan zegt hij, ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Hij begint met een positieve erkenning van wat Filemon betekent voor de gemeente. Wat hij de heiligen toedraagt, zoals het ergens anders staat. Filemon is iemand die een gemeente aan huis heeft en die daar ook zorg voor draagt. Samen met Apphia en zijn, denk misschien zijn zoon, Archippus, maar dat weet ik niet zeker. En zegt hij, ik bid dat het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus brengt. Dat vind ik het meest sleutelvers van het verhaal. Hij bidt dat het geloof wat hij heeft, dat inzicht in Christus, meer wordt. En al het goede wat daar is in hem, dat dat tevoorschijn komt. In de NBG staat, dit is de NBV 21, NBG staat dan, al het goede wat in u is, wat naar Christus uitgaat. Daar bidt Paulus voor dat dat meer naar voren komt. Dat het zichtbaarder wordt. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder. Want door u voelen de heiligen zich gesterkt. Nou, niet alleen voelen. Ze worden worden gesterkt. Dus hij laat al dingen uit het goede wat hij heeft ontvangen naar de gemeente toe komen. Dus die Filemon is al goed bezig. En toch heeft Paulus iets wat hij wil brengen. En dat gaat dwars door die tijd heen toen. In de tijd was de slavernij was heel normaal. Iedereen had slaven. De Romeinen, de priesters, de hoofdmannen, ze hadden allemaal slaven. En een slaaf was iemand die niks van waarde was. Ze hadden geen zeggenschap over wat ze gingen doen. Ze hadden geen zeggenschap over met wie ze omgang hadden. Ze hadden geen zeggenschap over hun lichaam. En als het een slavin was, werd ze misbruikt. Gewoon voor de seks. Dat was normaal. Maar het is niet normaal bij onze Heere God om slaven te hebben. Dat is niet normaal. Paulus gaat erop door, gaat daar wat over zeggen. Hoewel ik, zegt hij dan in vers 8, hoewel ik in eenheid met Christus het volste recht heb u te zeggen wat u moet doen, geef ik vanwege uw liefde de voorkeur aan een verzoek. Paulus is heel tactisch. Paulus is tactisch in de zin van de situatie in die tijd was zodanig dat die slaven waren natuurlijk normaal geworden. Maar hij wil daar iets aan doen. Ik ga het straks even opzoeken. Hij wil dat veranderen. Maar hij doet dat op een hele tactische manier. Hè? Hij zegt er niet van, ik gebied jou dat je dat moet doen. Dat die slaaf moet gebeuren. Even kijken nog, vers 9. Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd die nu ook nog gevangen zit, omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor iemand die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Onesimus. Hij neemt het op voor die slaaf Onesimus. Hij wil dat Filemon daar iets mee doet. Filemon die heeft slaven blijkbaar. Dat is in die tijd was het gewoon, zeg ik net. Maar Paulus wil daar doorheen breken. Die wil daar iets van zeggen. Onesimus, dat betekent nuttig, of de nuttige. Dat is zijn naam, hè? Hij was u destijds niet van nut, zegt hij dan. De nuttige was niet van nut. Maar nu kan hij zowel u als mij goede diensten bewijzen. Waarom was die slaaf niet van nut? Misschien was hij lui, misschien deed hij niet wat hij gevraagd werd. Misschien had hij andere ideeën dan de baas, weet ik niet. Ik stuur hem naar u terug. Hij stuurt hem terug. Dat hebben we net gelezen met Tychicus, met die brieven. Hij stuurt hem terug met het gevaar dat hij afgeranseld zou worden. Want een weggelopen slaaf werd geslagen. Die werd in elkaar getimmerd. Letterlijk gezegd. Omdat hij straf verdiend had. Hij was weggelopen bij de baas. En dan hadden ze het recht in die tijd om die slaaf te slaan. Paulus stuurde dus Onesimus terug met het gevaar dat hij in elkaar geslagen wordt. Dat was de wet toen. Dat was niet de wet van de Heer. De wet van de Heer was anders. de wet van de Heer was. Ik zal het even opzoeken. Deuteronomium 23, vers 14 tot 16. Daar staat het volgende. Deuteronomium 23, vers 14 tot 16. Want de Heere, uw God, is tijdens zijn veldtocht in uw midden om u te beschermen en u te laten zegevieren over uw vijand. Mag je ook geestelijk nemen. Je bent de veldtocht aan het gaan. Je bent de strijd aan het gaan. Om te zegevieren over je vijand. Daarom moet u het kamp rein houden. Opdat hij niets onbetamelijks bij u aantreft en zich niet van u afkeert. U mag een slaaf die bij u zijn toevlucht zoekt niet uitleveren aan zijn meester. Dat staat in de wet van Mozes. U mag een slaaf die bij u toevlucht zoekt niet uitleveren aan zijn meester. U moet hem opnemen, hem een plaats gunnen in de stad die hij uitkiest. U mag hem niet uitbuiten. Dat was de gedachte die God heeft over slaven. En deze Onesimus, die wordt teruggestuurd. En Paulus is zich heel bewust van die situatie die toen was. Maar hij wist ook dat God slaven niet accepteert. Daarom zegt hij, ik stuur hem terug, hoewel hij mij na aan het hart ligt. Hij stuurt die slaaf terug, met de kans dat het fout gaat. Maar het ligt hem na aan het hart, Paulus. Paulus die is bewogen met die slaaf, met deze man. Paulus zijn liefde is zo groot. Komt hij nog verder, hè? Hij zegt, ik stuur hem naar u terug, hoewel hij mij na aan het hart ligt. En ik hem graag bij me gehouden had, dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Dan had die slaaf voor hem kunnen zorgen. Dan had hij dus, zeg maar, wat we in Deuteronomium gelezen hadden, de slaaf de vrijheid kunnen geven, omdat hij naar hem toe was gevlucht. En die slaaf mag dan gaan wonen waar hij wil. Die mag dan ook bij Paulus gaan wonen. En dan zegt hij erachteraan, maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wilt. Hij doet dus nog steeds een appel op al het goede wat in Filemon is, om dat tevoorschijn te halen. Dat wat God daar ingelegd heeft aan liefde, aan vrede, aan gerechtigheid, dat dat tevoorschijn komt. Dat woord van God, dat moet doorgang vinden. Ook in die gemeente waar voorgelezen wordt. Want het is natuurlijk niet alleen naar Filemon dat hij dat zegt. Hij zegt het ook aan die gemeente die daar aan huis is. En die heeft net zo goed in die situatie een gedachtenwereld over die slavernij en over slaven. Paulus wil dat doorbreken. Door de liefde. Door aan te geven dat de werkelijkheid van Christus is. Dat de liefde van Christus uitgaat en dat de gerechtigheid is. En dan gaat hij verder in vers 15. Misschien hebben we hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als slaaf, maar als veel meer dan dat. Als geliefde broeder. In de brief aan Colosse had Paulus gezegd, ik stuur mijn geliefde broeder. En dat is Onesimus. Dus die status die hij had als slaaf, niets waardig, die worden opgeheven. Opgetrokken tot wat? Broeder. Tot dezelfde status als anderen. Maar veel meer als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij dat dus voor u zijn. Zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. In het dagelijks leven, er staat in de andere vertaling vlees. In het vlees. In de gemeente, dat is duidelijk. Maar ook in het vlees. Dus eigenlijk zegt hij tegen Filemon, laat hem vrij. Leg je recht af om hem als slaaf te gebruiken. Leg het weg. En geef die man de vrijheid. De vrijheid dat hij kan kiezen. Dat hij zijn eigen leven in kan richten. Zoals de Heer dat voor hem bedoeld heeft. Dus als u mij, met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. Vers 17. Paulus trekt hem op naar zijn status. En ik denk dat wij, dat als wij soms kijken naar de slavernij die wij hebben gehad, die is afgeschaft dan in 1800, wat was nou, 86, 83. Daar hebben ze ook een feest van gemaakt, Kitty Kotti. Ik ben de datum kwijt, goed. Dat het woord van God mag doordringen, ook in ons. Wij hebben geen mensen als slaven. We hebben geen mensen die wij minder vinden dan anderen. We hebben geen mensen die, waar we tegen, negatief tegen doen. De liefde van Jezus geldt voor iedereen. Jezus zei ook, je moet niet heersen, maar dienen. Jezus diende zelf ook. Hij ging de voeten wassen van zijn discipelen. Hij ging ze van onderaf opbouwen. Niet van bovenaf zeggen van, nou moet je het zo doen. Hij is ze van onderaf opgebouwd. Dat woord van God, dat werkt van onderaf. Het komt wel van boven, zeker. Maar het gaat in je hart en gaat omhoog en het gaat niet met geweld. God, die doet niks met geweld. Niet door geweld staat er ergens, maar door mijn geest. En die geest van God mag werken in mensen, in mijn hart, in jouw hart mag werken. Dat die alle mensen in de vrijheid brengt. De vrijheid is van Jezus Christus. De vrijheid die Jezus brengt is de ultieme verlossing van de slaaf. De slaaf van de zonde. De slaaf van de duisternis. De slaaf van Satan en zijn trawanten. Hij bevrijdt ons van die slavernij. Hij bevrijdt ons dat die ketenen eraf gaan. En dat we in de vrijheid mogen wonen en leven met hem. Paulus trekt die slaaf Onesimus, die nu echt nuttig wordt, ook voor het koninkrijk, trekt hij op naar het niveau van Paulus. Naar zijn eigen status. Die slaaf krijgt dus een hele andere invulling. En als God ons uit die slavernij haalt, trekt hij ons op tot aan de Zoon. Jezus zegt op een gegeven moment ergens, de slaaf staat niet boven zijn Heer, het is al goed genoeg dat hij wordt als zijn Heer. Dat principe. Jezus wil ons optrekken. Niet als slaaf, maar vrijwillig. En wij mogen vrijwillig Jezus volgen. En dat geeft een stuk verantwoordelijkheid dat je daar ook werk van maakt. Dat je dat woord van God in je hart doorlaat werken. Dat er ook uitkomt wat Jezus daar ingelegd heeft door zijn geest. Dat die liefde eruit komt. Dat je medemenselijkheid eruit komt. De blijdschap, de vriendelijkheid, de aanvaarding van de ander. Paulus gaat verder in vers 18. En mocht hij u hebben benadeeld of u iets schuldig zijn, breng het dan mij in rekening. Nou, Onesimus was weggegaan bij de Filemon. Maar hij had niks. Dus hoe kon hij dan eten halen of drinken of overnachten? Ik denk dat hij gewoon geld meegenomen heeft. Of spullen of iets dergelijks. Om toch maar iets te hebben. En Paulus zegt dan, Ik zal het vergoeden. Ik zal zorgen dat jij alles vergoed krijgt. Hij blijft het opnemen, nog steeds voor die slaven. Jezus heeft het ook gedaan voor ons. Hij heeft voor ons betaald. Hij heeft de schuld betaald, alles. Het is afbetaald, het is weggedaan. En Paulus doet precies hetzelfde met die Onesimus. En dat is de werking van Gods geest en het woord wat doorwerkt in mensen harten. In het hart van Paulus. En nu vraagt hij ook aan Filimon van, jij gelooft in Jezus, je hebt de liefde van God ontvangen, laat het nu ook doorwerken naar Onesimus. Geef het de ruimte. Geef die liefde van God de ruimte, zodat die mens ook de ruimte krijgt. Dat hij niet gestraft wordt, dat hij niet met de nek aangekeken wordt, maar dat hij in eer hersteld wordt. En Jezus herstelt ons in eer. Hij zet ons op onze voeten en zegt, deze is voor mijn vader, deze is voor mijn vader, deze is voor mijn vader. En Gods geest komt in je wonen en die mag doorwerken in alle dingen van wat God wil. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig, schrijft hij in vers 19. Ik schrijf eigenhandig neer dat ik zal betalen. Normaal laat hij die brieven schrijven. Door een ander, door Tychicus of door een ander. En nu schrijft hij zelf, persoonlijk. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent, zegt hij tegen Filemon. Maar Filemon is door zijn woord tot geloof gekomen. Kom broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Hij vraagt het niet met de bedoeling van, nou, ik zal druk uitoefenen op hem. Maar hij mag het zelf kiezen. Om Jezus wil. Om de liefde van Christus. Om de liefde van God voor mensen. En dan schrijft zij verder in vers 21. Ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Nu kun je nadenken over wat dat meer is. Ik heb er ook over nagedacht. Ik ben niet helemaal zeker. Maar als ik de brief goed begrijp, zegt Paulus dat hij van nut is geweest voor hem. En in Deuteronomie staat, als die slaaf ergens heen loopt, mag je hem houden. Mag hij bij je wonen. En dan mag hij vrij kiezen. En ik denk dat Paulus hier in zijn achterhoofd heeft van, misschien stuurt Filemon hem terug naar mij, zodat hij van nut kan zijn voor mij. Als die Onesimus dat wil natuurlijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel vooropgesteld. En dan zegt hij tenslotte, maak voor mij een kamer in orde. Want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. En voor in de brief had hij al gezegd van, behandel Onesimus nou als mijzelf. Dus maak een kamer voor hem, maak een ruimte voor hem, zodat hij daar vrij kan wonen. En nou zegt hij het over zichzelf. En hij heeft goede hoop dat hij vrijgelaten wordt, Paulus. Want er wordt voor hem gebeden. En ik denk dat gebeden nodig zijn, ook voor ons. Gebeden om los te komen van de boze. Om los te komen van de duisternis. Maar ook een gebed om dat die regen van God in je hart mag komen. Dat het zaad wat gezaaid is, opkomt. Dat het woord van God gaat groeien, zichtbaar wordt in de natuurlijke wereld. Onesimus werd vrijgelaten. Geestelijk gezien, omdat hij Jezus Christus had aanvaard. Maar Paulus vraagt ook in de natuurlijke wereld vrijlating. En ik denk dat wij mogen doorwerken in de natuurlijke wereld. Hoe zijn wij voor de mensen om ons heen? Wat kunnen wij mensen geven? In elk geval respect. Slaven hadden geen respect. Daar kon je mee doen wat je wil. En dat zag ik ook vroeger op de plantages. Kun je mee doen wat je wil. Nou, ik schrok ervan. Ik was aan het zoeken naar al die slavernijgedingen. En toen kwam ik tegen dat ze een slavenbijbel hadden gemaakt. Dat is 20% van deze bijbel. Dus bij elkaar gepakt, allerlei stukken die over slaven gaan. Dat je ze mag slaan en dat je ze dit mag doen en dat mag doen. En die gebruikten ze op de plantages om die slaven in toom te houden. Ze hadden alle liefde van God eruit gehaald voor mensen met slaven. Hadden ze er allemaal uitgehaald. Ik stond ervan te kijken. Ik denk, dus je hebt moedwillig de Bijbel veranderd, zodat je hem kan gebruiken voor de druk op andere mensen. En Paulus doet die tegengesteld. Hij neemt het op voor de slaven. Hij neemt het op voor mensen die in de verdrukking zitten. Hij zegt tegen die gemeente, ontvang die slaaf. Niet als slaaf, maar als mens. Als broer, als zuster. Ontvang hem. Wees als broeder voor hem. En hij bidt dan, hij zegt dan, ik kom spoedig naar jullie toe. Want ik denk dat als jullie voor me bidden, dat ik vrijgelaten word. Hij gelooft dat. Ik geloof, hè, als wij bidden voor anderen, voor onszelf, dat de Heer in beweging komt. Ik geloof echt. Dat zei Peter ook nog hier, daar, die Peter. Hij woont in mijn huis. En ik denk, hij woont in je huis. Ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Hij woont in je huis. En dat mag zichtbaar worden, dat hij in je huis woont. Dat die geest van God doorwerkt in je leven. Dat die, dat is water, hè, water. Dus het woord is zaad. En als het water erop komt, dat het opgroeit. Paulus wil dat die Filemon, dat het zaad van God wat er in hem is, bewaterd wordt, dat daar de liefde naar die slavernij, naar die slaaf komt, en dat hij hem dan vrijlaat. Die liefde van Jezus naar medemensen, dan mag er naar voren komen. Want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Dan zegt hij. Ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Ik denk dat bidden iets te maken heeft met aan de ene kant strijd. Strijd om in de vrijheid te komen zelf. Maar soms zit je eronder. Soms heb je allerlei gedachten in je hoofd die daar niet horen. Dat weet je ook. En soms is het lastig om daarvan af te komen. Ook als je gaat bidden, word je er soms van afgebracht door allerlei stress die je hebt van andere dingen. Dat is soms al een strijd om ruimte te maken om met de Heer bezig te zijn. Maar het is ook wel een strijd om die ander. Ik word door de gebeden aan u teruggegeven. En ik denk, als we voor elkaar bidden, en soms is dat, soms denk je er niet aan om dat te doen. Maar soms moet je je ertoe zetten om te gaan bidden. Maar doe het wel. Want dat gebed is nodig. En als je moeite hebt met iemand in een gemeente, dat is ook logisch, wel eens. Dan denk ik van, vraag dan de Heer van, help mij om te aanvaarden. Om die broeder te zien als mezelf. Net zo waardevol. En dat maakt verschil. God wil niet dat wij blijven zitten in onze eigen dingetje, maar dat we aan elkaar verbinden. Dit wordt voorgelezen aan de gemeente in Colossense. Daar is Filemon en die heeft daar een gemeente aan huis. Dus al die gemeenteleden horen dit. En die horen ook van, oh, die Onesimus, die komt terug. En die, dus in die cultuur is dat een verandering. Is een verandering in de gemeente, is een verandering in denken. Jezus wil geen slaven. Vrijwillig. En dat is de kracht, maar dat is ook de zwakte van Jezus' verhaal. Sorry dat ik het even zo zeg. Want mensen kunnen ook zeggen, nee, ik hoef niet. Ik ga niet met Jezus. Wat moet ik met die man? En dan zeggen ze het ook letterlijk soms. Dan kun je teruglezen. Hè? Ik heb zo gedaan tegen je, zegt hij tegen Jeruzalem. Ik heb je willen verzamelen, maar je hebt niet gewild. Dat willen, dat wil Jezus ombuigen. Dat je wel wil, maar niet met dwang. Jezus heeft geen slaven. God heeft geen slaven. Dan zegt hij nog, Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten. Evenals mijn medewerkers, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Dat is de afronding van zijn brief. Hij noemt nog een aantal mensen, aan het begin, aan het eind. Hij zat met mensen bezig, met broeders en zusters. Hij is bezig met zijn gemeente. En deze brief staat midden in de gemeente. Deze brief staat midden in het leven. En Paulus wil dat die liefde van God eruit komt. En dat we mensen aanvaarden als onszelf. En dat is wat Jezus zegt. In van, heb de naaste lief als jezelf. En dat is een proces wat doorgaat. Dat proces in de gemeente. Dat je steeds meer dat zaad van God ziet opkomen. Ook in je eigen hart dat het tevoorschijn komt. En ik dank de Heer daarvoor. En hiermee sluit ik af, want ik vind het een mooie brief. En ik ga nog bidden. Heer Jezus, dank u voor het feit dat uw woord in ons is. En ik bid ook, Heer, dat uw geest het doet opkomen. Dat we dat woord wat als zaad gezaaid is, Heer, dat het tevoorschijn komt door uw geest. En dat het zichtbaar wordt in deze wereld. Dat het zichtbaar wordt dat u werkt in de gemeente. En ik prijs u daarvoor. Amen. En dan had ik een lied. Het was een voorstel van iemand in de gemeente. Gebed om de late regen. Staat erboven. 248. Leid ons op uw wegen. Nieuw en onbegaan. Slechts in geest en waarheid. En dan staat hier. Geef de late regen. En wij verwachten u, Heer. Wij verwachten de Heer. Daar gaat het over. Oké?
We zingen ook nog lied 227. U die triomfeerde, u bracht ons het ware leven, Heer. Aan u dan ook breng ik eer. Koor 84 als slot. Ik bid je toe dat je de goedheid en de vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer ook deze week weer heel sterk zult ervaren. De Heer is met je. De mededelingen, Jan, kun je ze nog eventjes op de muur laten verschijnen. Dinsdag weer open ochtend om 10:00. Woensdagavond Bijbelkring. En aanstaande zondag de Anders dan Anders. Willem en Annette van Dienst die zorgen daarvoor. En aansluitend volgende week, we drinken eerst een kop koffie en dan aansluitend een gemeentevergadering. Niet een uitgebreide, we hebben namelijk maar een paar puntjes, eigenlijk alleen maar een paar mededelingen. En vandaar dus dat we volgende week zondag, na afloop van de ochtenddienst, een gemeentevergaderingetje hebben. Oké, beste mensen, ik wens jullie een hele fijne week.